Wij waren vorige keer even in Jesaja hoofdstuk 54. En vandaar sprongen wij naar Galaten 4 vers 27... om de eenvoudige reden dat deze uitspraak in Galaten 4 vers 27 wordt aangehaald. Dat wil zeggen, vanuit het verband van Galaten 4 wordt verwezen, teruggewezen naar deze uitspraak in Jesaja 54, die op een of andere wijze dus op die omstandigheden in de Galatenbrief van toepassing is. En in Galaten 4 gaat het over de kwestie van wet of genade. Dat wil zeggen, leven wij als gelovigen nou onder de wet of leven wij onder de genade? En de uiteenzetting daar is, nee, wij leven onder het nieuwe verbond. Dat is de genade. En bovendien, wij zijn daar kinderen die tot zonen zouden gesteld worden. Inmiddels ben ik in Galaten 4. Maar kinderen verschillen in niets van een dienstknecht. En dienstknechten erven niet. Kinderen ook niet. Dus. En dan wordt uiteengezet in het tweede deel van Galaten 4 hoe dat dan zo ongeveer zit. Vooral voor degenen die geacht worden de wet te horen dan wel te verstaan. En er wordt gezegd, maar onder de wet kom je toch in de, dat wil zeggen in Genesis, in de praktijken, kom je toch de geschiedenis tegen van Abraham en Hagar en Sarah en Ismaël en Isaac. En Paulus zegt, nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde als Sinaï en Sion en dat soort dingen meer. Kortom, hij legt er nog een paar namen naast om te laten zien dat het een algemeen Bijbels beginsel is. Dat wil zeggen, een beginsel dat heel de Bijbel door kennelijk tot uitdrukking gebracht wordt. Op symbolische wijze noemen wij dat, hè. En hij zegt, maar wij als gelovigen, wij worden niet geacht kinderen of zonen van Ismaël te zijn. Wij zijn niet in slavernij. Wij worden geacht kinderen van Sarah te zijn. Dat wil zeggen, wij zijn vrijen. En daarna zegt hij dat bovendien degenen die onder de wet leven, zoals Ismaël, ja, zoals in Ismaël uitgebeeld uiteraard, die lui die vervolgen degenen die in vrijheid staan en die dus leven uit de vrijheid of in de vrijheid van de genade enzovoorts. En hij zegt, maar wij broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar wij zijn kinderen of zonen der vrije. Dat is het laatste vers van Galaten hoofdstuk 4. En toen heb ik gezegd dat degenen die bezwaar hebben tegen symboliek en conclusies trekken uit symboliek worden gedwongen het letterlijk te nemen. Maar degenen die het letterlijk nemen, die moeten dus tot de conclusie komen dat de Galaten rechtstreeks van Isaac afstanden. Want dat staat er dan. Als je het letterlijk neemt, wij zijn kinderen van Isaac. Niet dat het een echt argument is. Ik weet niet hoeveel ervaring u hebt met het lezen van de Bijbel. Maar als ik u wel wat vaker in de loop der jaren onder het gehoor gehad heb, dan weet u ongeveer hoe het werkt. Namelijk, je vindt het schriftgedeelte, er zijn twee mogelijkheden. En in de praktijk blijkt dan gewoonlijk dat ze allebei van toepassing zijn. Het een sluit het ander niet uit. Ja, dat is waar het over gaat. En in mijn ervaring, want dit is mijn ervaring, voor wat het waard is natuurlijk. Ik denk dat je die dingen inderdaad zo dubbel moet lezen. Het is overdrachtelijk waar, maar het is letterlijk ook waar. Ik heb u gezegd, iedereen weet of kan weten dat het woord Galaten gewoon de verbastering is van Gallier. Het is gewoon hetzelfde woord, of Kelt, wat het maar was. Dat weet iedereen en dat is de reden waarom er tot vandaag de optie bestaat dat deze brief niet eens in Klein-Azië bezorgd is, in de Romeinse kolonie Galatië, maar dat die zelfs bezorgd is geworden, inderdaad gewoon letterlijk in Gallië. Niet dat ik dat het meest waarschijnlijk acht, maar het zou best kunnen. Het was hetzelfde volk. Om twee redenen, ik zal u dat ook wel verteld hebben vorige keer. De een is dat die Galaten, die Galliërs, die Kelten nou eenmaal dwars door dat gebied naar het westen getrokken zijn. En ook wat daar volkens achtergebleven de namen hebben achtergelaten en wat het maar was. En de andere is dat het gebied wat wij Galatië noemen, zeg maar in Klein-Azië, daarvan leren wij dat het een Romeinse kolonie was. Dat was ook zo en dat betekent dat afgezwaaide militairen, Gallische, militairen uit Gallië, uit Frankrijk. Hè? Dat die in het algemeen zich daar vrij konden vestigen. En dat betekent ook dat de naam Galatië betekent Gallië. Dat wil zeggen, Klein-Gallië wordt het dan, voor mijn part. Dus langs twee verschillende routes kom je bij de conclusie dat de mensen aan wie die brief gericht is inderdaad Galliërs waren en dus Kelten. En dus afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat laatste, dat ga ik verder niet uitleggen. Er zijn dikke boeken over volgeschreven. Het heeft geen enkele zin om dat ter discussie te stellen hier. Van hieruit ga ik gewoon weer terug naar Jesaja 54... waaraan die ene uitspraak ontleend was. De uitspraak namelijk: zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gejuich en juich die geen baresnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft, van de getrouwde, zegt de Heer. Ik geloof dat ik erop gewezen heb dat dat woord de getrouwde, Beula, het Engelse woord, dat komt van Baal, dat betekent de Heer of de man. En dat woord wat hier vertaald is dus met getrouwde, meest letterlijk vertaald zou moeten worden met die de man heeft. Want dat is wat het woord betekent. En de aardigheid ervan is dat als Paulus het in het Nieuwe Testament, dus in Galaten 4, aanhaalt, citeert hij het ook daadwerkelijk zo. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep gij die geen baresnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan degene die de man heeft. En dat is waar het om gaat. Daarna wijs ik erop dat het woord, als je het vertaalt met getrouwde, ben je iets te voorbarig. Want je kunt ook als dame althans de man hebben en toch niet getrouwd zijn. En dan is het punt dat deze uitdrukking via notabene uit Jesaja, via Galaten, alsnog van toepassing blijkt te zijn op Sara en Hagar in Genesis. Zodat je tevens geïllustreerd vindt dat geen schriftgedeelte, geen profetie is van eigen uitlegging, maar dat je de schrift met schrift moet vergelijken. Als je denkt dat je in Genesis alles gehad hebt over Abraham en die vrouwen en die zonen, staand wordt, nee, heb je niet gehad, want er staat in Galaten 4 nog het een en ander over. En in Romeinen 4 en in Hebreeën 12 hebben ze nog niet allemaal gehad. Maar je moet ze naast elkaar leggen. En dit is er dus één van. En wat hier gezegd wordt feitelijk, is dat de kinderen van Sara, de eenzame, bij wie geen conceptie plaatsvond, blijkbaar, de onvruchtbare, dat de kinderen der eenzame meer zouden zijn dan de kinderen van degene die daadwerkelijk de man had, en dat was Hagar. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want nou moet ik de draad opnemen hier in Jesaja uiteraard, hè. In de eerste plaats moet je opvallen dat de dingen twee keer gezegd worden. Dat is altijd zo vanwege de nadruk. Dat trekt de aandacht, is het hoogliterair niveau dan ook. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. En nog een keer, maak geschal met vrolijk gezang en juich, gij die geen barensnood gehad hebt. Er zijn verschillende uitdrukkingen die dan geïntroduceerd worden. In de eerste plaats de uitdrukking de kinderen, hier in Jesaja 54 vers 1 is inderdaad niet kinderen, maar zonen. De eenzame, heb ik geloof ik gezegd, is de desolate, de genegeerde, de verachte, de nutteloze, in de praktijk hier de onvruchtbare, vertaald met eenzaam, is niet verkeerd. En de getrouwde heb ik het over gehad. Daarna ga ik even in op die hele uitdrukkingen. Maak geschal met vrolijk gezang. Dat is de vertaling van één woord, overigens. En dan komt er nog een andere term, namelijk en juich. Maar deze uitdrukkingen komen wij vaker tegen. Het zal u niet verbazen dat dat natuurlijk is in de psalmen. Die beginnen vaak zo, met woorden van deze strekking. Alles wat adem heeft, loven de Heere en dat soort dingen weer. En zingen, en dat is tamelijk vanzelfsprekend. Maar naast de psalmen vinden we deze uitdrukkingen ook hier in Jesaja. Eigenaardig genoeg kom ik dan terecht in Jesaja 42, maar daar waren wij al eens ooit. En daarna ook in Jesaja 49, en daar waren wij dus ook al eens ooit, want die twee hoofdstukken, 42 en 49, zijn die twee hoofdstukken schriftplaatsen waarin zelfs de naam van Brittannië genoemd wordt. U weet wel, verbond des volks. Britann. Eerst dan naar Jesaja 42, waar wij nu zijn in vers 10. Zing de Heere een nieuw lied. En nog een keer zingt, maar die is weggelaten, logische wijze. Zingt zijn lof van het einde der aarde. Met een beetje goede wil heb je hier dus ook Brittannië. Gij die ter zee waart en al wat daarin is. Nou ja, die hebben wij besproken, dat vers al zodanig. Dat wil zeggen, gij die ter zee waart en al wat daarin is. Gij eilanden en hun inwoners. En ik heb erop gewezen dat ook als je einde der aarde maar even laat liggen, omdat je dat natuurlijk ook heel algemeen kunt toepassen, dat we dan toch zijn bij gij die ter zee vaart en in de dagen van Jesaja en de daaraan voorafgaande dagen ben je slechts terecht bij de zogeheten Feniciërs. Dat hebben we wel onthouden, mag ik aannemen. Die lui die over de hele wereld voeren. En als ik zeg hele wereld, bedoel ik ook gewoon hele wereld. En het andere was gij eilanden en hun inwoners. En van eilanden heb ik u verteld dat voor zover ik het begrepen heb, de term de aanduiding is van wat wij koloniën noemen. Degene die zich ergens anders hebben gevestigd. Die zich geïsoleerd hebben. Die zich afgezonderd hebben. En dan begrijp je waar het over gaat, want die lui die ter zee voeren, die stichten overal koloniën, om zo te zeggen, overal nederzettingen, gewoonlijk eerst aan de kust en daarna ook in het binnenland tot in het binnenland van Noord-Amerika aan toe. Maar goed, en dus je bent hier terecht bij die hele kwestie van dat de zaligheid inderdaad zal gaan naar de eilanden die na zijn leer zouden wachten. Met de versie hiervoor. Het zal gaan naar Britann, uit vers 6. Het zal zijn tot licht der heidenen. En de andere verse hier in dit hoofdstuk laat ik maar even buiten beschouwing. Maar via zingt de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof van het einde der aarde enzovoort, hebben we de kortsluiting met Jesaja 54 vers 1. Zingt vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Als je dus naar aanleiding van Jesaja 54 vers 1 gaat zoeken naar wie zijn dat eigenlijk? Over wie gaat het? Dan ga je zoeken. Het meest voor de hand ligt zo dicht mogelijk in de buurt. En dus zou dat zijn inderdaad hier in Jesaja. En dan kom je terecht in Jesaja 42... En die hebben we al besproken, dus dan weet je al wie het zijn. En daarna krijg je Jesaja 44, vers 23. Zingt met vreugde gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan. Juicht gij benedenste delen der aarde. Dat wil zeggen, dat is de aarde. Gij bergen maakt een groot gedreun met vreugdegezang. Gij bossen en alle geboomten daarin. En u weet dat bossen, of althans bomen, een beeld zijn van volkeren, toch? U weet wel van de stambomen en zo, hè? Bomen. Let op de vijgenboom. En de andere bomen staat er ook nog ergens. Hè? Want de Heere heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. En daarover gaat het in dit hoofdstuk. Over hoe een einde gemaakt zal worden aan de afgoderij. Dat neemt het grootste deel van dit hoofdstuk in beslag. Op komische wijze, overigens. Hoe kom je aan een afgod? Nou, dan moet je een timmerman hebben met een duimstok. Dat is in vers 13. Of een smid met een grote voorhamer of een bijl. Afhankelijk van of je die god van hout wil maken of van ijzer. voor een komische wijze verteld. Het is een ambachtelijk stukje werk, zo'n gat, maar je hebt er verder niet zoveel aan. Hè? Hier staat trouwens ook die aardige uitdrukking dat men zich een boom afhoudt, een ceder of een cipres of een eik. Dat is vers 14. En dan een deel van dat hout, dat gebruik je en dan gooi je in het vuur. Dan ga je lekker bezitten warmen. Dat is namelijk brandhout. En de andere helft van het hout gebruik je en dan maak je een afgod van. Afgod? Brandhout zou je bedoelen. Het is precies hetzelfde. Dus ik vind het nogal komisch. Maar het eind van het hoofdstuk wordt gesproken over dat daar een eind aan komt en dat eenmaal het nieuwe verbond aanbreekt en dat de Heer de goddeloosheden van Jacob afwendt en al dat soort dingen meer. Kortom, dat is wanneer het volk tot bekering komt en dan zou er gezongen worden. En zo komen wij in dit hoofdstuk nu terecht. Namelijk vers 23, zingt met vreugde gij hemelen en juicht gij benedenste delen der aarde. Zodat je weet dat als in Jesaja 42, maar ook in 54 vers 1 gesproken wordt over dat men zou zingen en een joyful noise zou maken en een vrolijk gezang zou doen laten schallen, dat we dan van doen hebben met het aangebroken nieuwe verband. Dat moet voldoende zijn. En in Jesaja 44 gaat het niet verder dan dat. Gaat er gewoon om, er wordt een eind gemaakt aan de afgoderij. En de verlossing komt. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond breekt aan. Dat is het dan. En over welke tijd en omstandigheid het dan precies gaat, dat vind je in Jesaja 44 niet. Maar wel weer in Jesaja 49. Al waren, zoals gezegd, maar dat is het hoofdstuk. Dat begint met, hoor naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Gij koloniën. Gij die ter zeevaart staat hier dan weer niet. Maar het gaat wel over de stammen van Jacob. En het gaat over, ik heb u ook gegeven, vers 6, tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat hebben we allemaal al besproken. En die uitdrukking die ik net citeer uit vers 6 is exact wat de apostel Paulus citeert in Handelingen 13. En op zijn dagen, sterker nog, op hemzelf van toepassing brengt. Zodat u begrijpt dat het niet gaat, maar gaat over de dagen van de wederkomst van Christus. Maar integendeel, het gaat over onze tegenwoordige tijd waarin het nieuwe verband is aangebroken. En in dat verband komen wij uiteindelijk terecht in vers 13. Juicht gij hemelen en verheug u gij aarde. Ik hoop dat die term ons nou langzamerhand bekend voorkomt. Hè? Juicht gij hemelen en verheug u gij aarde en gij bergen. Maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Maar in het licht van de voorgaande verzen moeten we vaststellen dat het hierbij niet meteen gaat over de wederkomst van Christus en de uiteindelijke bekering van heel Israël, maar dat we terecht zijn in onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid zou zijn aan het einde der aarde, op de eilanden der zee, niettemin bij de stammen van Jacob, dat is vers 6. Dat is heel wat meer dan alleen Juda dus. De stammen van Jacob. Licht tot aan het voor de heidenen, tot aan de einden der aarde, bij de volken van verre, vers 1, en de eilanden, eveneens vers 1. Bovendien heb ik u in de tijd ook vers 8 voorgehouden. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en te dagen des heils heb ik u geholpen. Ook in mijn Bijbel staat er een verwijzing ondergedrukt naar 2 Korinthe 6 vers 2, waar Paulus deze uitdrukking aanhaalt over tijd des welbehagens. En hij zegt, dat is nu, in zijn dagen. En dat zijn dus nog steeds onze dagen. Maar dat was toen al. Dat wil zeggen, deze woorden in dit hoofdstuk zijn wel degelijk van toepassing op onze tegenwoordige bedeling. Waarin Israël zich nog niet verzamelen laat, want dat zijn de woorden die dan gebruikt worden in de tweede helft van vers 5. Want in de toekomst, in de wederkomst van Christus, zal Israël zich wel degelijk laten verzamelen. Kortom, het gaat over de tijd sinds de eerste komst van Christus, waarin Israël zich niet liet verzamelen, Maar sinds die tijd is de zaligheid gegaan naar de eilanden, de volken van verre, de einden der aarde en wat het allemaal was. En inderdaad, Britannië, dat is inderdaad vers 8. En we hebben het ook gehad trouwens over vers 12. Die van het noorden en van het westen en genen uit het zuiderland, uit Australis. En dan volgt min of meer ter afsluiting, zo heeft men het ook geïnterpreteerd en heeft de indeling in perikopen daaraan ook aangepast. Dan volgt dus, juicht gij hemelen en verheug u gij aarde en bergen, want maakt gedreun met gejuich, want de Heer heeft zijn volk vertroost en zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Ontfermen is trouwens ook een beladen woord, daar hoop ik het later nog eens met u over te hebben, vanwege de uitspraken in Hosea 1 over Rugama en Lo-Rugama, ontfermd en niet ontfermd, en aangehaald in het Nieuwe Testament, waarbij gezegd wordt dat dan toch in ieder geval God zich in deze dagen wel degelijk over een volk ontfermt. Alleen de populaire verklaring daarvan is, dat is de gemeente. Maar als je het in Hosea leest, dan kan je die conclusie moeilijk trekken, om het voorzichtig te zeggen. En later hebben we het daar nog over, beloof ik u. Wat heb ik nog meer? Nou ja, ik ben hier nou toch even, Jesaja 54 vers 1, daar kwamen we vandaan. Wat dacht u van Jesaja 55, want daar komt het weer voor. Iets minder opvallend, maar het is Jesaja 55 vers 12. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. En bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Degenen die überhaupt niks voelen voor symboliek, moeten dit vers dus maar gewoon overslaan dan. Want bomen die in de handen klappen, dat wordt toch wel moeilijk, hè? Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mitteboom opgaan, en het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken. Ja, of je dat letterlijk moet nemen, ja, waarschijnlijk ook. Over die doorn en dan komt een distel voor in de plaats. Maar het betekent hier veel meer dan alleen de letterlijke betekenis. En ik mag maar hopen dat u dat begrijpt, hè. Maar de aanleiding tot deze uitspraken, nou ja, dat kan niet missen. Dat moet dus gaan over dat het nieuwe verbond is aangebroken. Ergens. Dat staat er ook, het zal de Heere wezen tot naam, tot eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Maar u zou begrijpen dat de voorgaande versen dan toch kennelijk spreken over dat nieuwe verbond dat aangebroken is. En dat dan eindigt in zo'n oproep tot een loflied. En dat is ook zo. Maar daar staat namelijk, ja, 55 vers 1 dan maar even. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder melk en zonder prijs wijn en melk. Het is niet voor niks dat er in mijn Bijbel een verwijzing onder staat naar Johannes 7 vers 37 en 38... Dat wil zeggen, dat is waar de Heer oproept, de dorstigen oproept om tot hem te komen, om te drinken. En bovendien voegde hij er nog aan toe een citaat uit een eerder hoofdstuk van Jesaja, ik meen Jesaja 12. De uitdrukking stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, uit dat van de Messias namelijk. Dat wil zeggen, er wordt daar al aangekondigd en het is inderdaad inmiddels actueel. Waar het om gaat in deze verse, ook in vers 2, is over de hongersnood bij wijze van spreken in de wereld. Geestelijke honger, natuurlijk, dat is wat het is. Gebrek aan leven. En water is nou eenmaal leven, voedsel is leven, en er wordt hier gezegd, het is hier gratis te krijgen. Mag dan hongersnood zijn in de wereld, maar er is leven, het kost niks. Nou, dat is wat het is. Dat is de prediking van het evangelie uiteraard. Zeg ik altijd aan dode mensen. Prediking namelijk dat er leven is in Christus. En dat men uit zijn genade en dus gratis cadeau en geheel voor niets dat kan ontvangen. Dat is dus onze tijd, in elk geval. En waarna volgt. Neig uw oor, vers 3. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ik doe het er niet om, maar dit vers wordt dus letterlijk geciteerd in Handelingen 13. Dat is het hoofdstuk waarin Paulus ook Jesaja 42 en 49 citeert. Hij roept weliswaar niet Britam, maar hij roept wel licht der heidenen tot aan de einden der aarde. En in datzelfde hoofdstuk, in dezelfde gelegenheid, in Antiochië, in de synagoge, haalt Paulus deze uitdrukkingen aan uit Jesaja 55 en zegt blijkbaar dat het op onze dagen van toepassing is. Ja, dat is, zal het in de toekomst ook zijn, dat weet ik wel. Maar je hebt dus niet het recht om zo'n hoofdstuk als dit zomaar naar de toekomst door te verwijzen, waar juist de apostel Paulus zei, nee, dat is vandaag, dat is begonnen, de beloften God zijn vervuld geworden toen God de Heer Jezus uit de dood opwekte, want dat staat er, hè. Vers 32 was ik nu ongeveer. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, in de zin van latere generaties, als hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan, is gewoon het woord voor opstanding uit de dood, zoals het hierna, en hiervoor trouwens, al gebruikt werd. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En psalm 2 heeft in hoge mate van doen met onze bedeling. Psalm 2 beschrijft immers hoe de volkeren tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde, zijn Messias. En in opstand tegen hem zijn, komt laat ons hun touwen verscheuren en wat het maar was. En dan staat er, maar die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. En hij zegt, ik toch heb mijn zoon gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, dat is al lang gebeurd. En die zoon zelf zegt, er is gezegd tot mij, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, het is de beschrijving van een situatie na de opstanding van Christus, maar waarin de volkeren nog niet aan Christus zijn onderworpen. En dus de situatie tussen de eerste en wederkomst van Christus. Zo simpel is dat. Er staat dat de Heer er niks aan doet, aan die beraadslaging van die volkeren, maar dat hij dat pas zal doen in de toekomst, in zijn wederkomst. Wanneer de Zoon zal eisen, onder het motto eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Want dat staat daar allemaal, dat is allemaal op Psalm 2. En dan staat er, en dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is in de wederkomst van Christus. Maar de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, slaat op de opstanding van Christus en is van toepassing natuurlijk sindsdien. In afwachting ook van zijn wederkomst, logischerwijze. Maar goed, dat is wat Paulus ook zegt hier. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daarna haalt Paulus vervolgens Jesaja 55 aan. Namelijk, dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo. En daar ligt de klemtoon op alzo. Hoe dan? Wel, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat wil zeggen, God heeft hem zodanig opgewekt dat hij niet meer sterft. Thema dat iets breder ontwikkeld wordt in Romeinen hoofdstuk 6, waar uitdrukkelijk staat, het was eenmaal en nu heerst de dood niet meer over hem. En ook in de Hebreeënbrief wordt dat uitgebreid toegelicht. Het was eens en voor altijd, once and for all. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt alzo, dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus, dat is weer al zo, heeft hij al dus gezegd, hij heeft namelijk gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. En die getrouw zijn wil zeggen, die gaan niet meer weg. En in Jesaja 55 in de Statenvertaling heet het, de gewisse weldaden van David. En gewis of getrouw betekent uiteraard hetzelfde. Het blijft, het is blijvend. waarmee ik er maar op wijs dat ook deze uitspraken over de weldadigheden van David, die zouden blijven, niet worden gezegd uitsluitend of exclusief over de wederkomst van Christus als de zoon van David om de troon van David in Jeruzalem te herstellen, maar ook in onze dagen, waarin hij geacht wordt de troon van David nog niet te hebben, wordt er niettemin gezegd: ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Het grijpt erop vooruit, op een of andere wijze. Dus, maar wel degelijk in onze tijd. Daarna haast ik mij om te, ja, symboliek wordt het dan weer, maar haast ik mij om te zeggen dat David zelf en velen met hem jarenlang hebben vooruitgegrepen op die troon van David. Het was allemaal prematuur. Ik bedoel, God had hem gezalfd, God had David gezalfd, en het heeft vele jaren geduurd voordat David daadwerkelijk een troon had. Eerst de jaren waarin hij moest vluchten voor Saul, en daarna had je nog jaren waarin hij weliswaar door zijn eigen stam tot koning was uitgeroepen, maar waarin hij nog steeds te strijden had tegen Saul, in dit geval dan zijn afstammelingen, zijn nakomelingen, en bijzonder die ene zoon dan, hoe die maar heet ook alweer zo gauw, ben zijn naam alweer kwijt. Is Baal, zoon van Saul, die eerst de troon nog had over de andere stammen van Israël. En dat duurde bij elkaar nog eens 7 jaar. Greep allemaal op die dingen vooruit. En dat dat alles een uitbeelding is van onze bedeling, waarin wij vooruitgrijpen op die zegeningen van dat koninkrijk, ja, dat lijkt mij dan toch wel duidelijk. Ook wij hebben nog steeds van doen met Saul. Ik bedoel, met de heerschappij van de wet. En zelfs ook al is Saul officieel overleden, dan blijkt hij toch nog wat erfgenamen te hebben die dan toch de heerschappij van Saul in stand proberen te houden. Dat is helemaal specifiek onze tijd. Maar heel die geschiedenis in 1 en 2 Samuel, die op profetische wijze spreken ze daarover. Daar is dus op zich niks bijzonders aan eigenlijk, hè? Maar waar het maar om gaat, primair, is dat deze uitspraken hier in Jesaja 55 door Paulus, die overigens een Saul was, toen hij nog onder de wet leefde, ja, logischerwijze. En toen hij daar niet meer onder leefde, heeft hij zijn naam veranderd en heeft hij zich genoemd naar het opperhoofd van een eiland der zee. Of is u dat ontgaan? Valt niet op, hè, die dingen. Je weet ook niet eens dat je de naam moet vragen. Maar Saulus werd een Paulus. Direct op zijn eerste zendingsreis. Zij staken van wal. Letterlijk en overdrachtelijk. Ja, precies, die bedoel ik dus, hè. Zij staken van wal. En zij kwamen op, we kwamen zo weer, op Cyprus. En de baas van het eiland kwam tot geloof. En die heet Paulus. Hè? Sergius Paulus, Saint-Paul Serge. Maar goed, laatstelijk gezien in Narbonne, waar die verhalen hoorden er nou even niet bij, hè? Maar het zijn wel de moeite waard, overigens. Maar Sergius Paulus, en als de geschiedenis van Paulus dan verder gaat, dan heet hij, van Saulus, want zo heette hij nog, heet hij ineens Paulus, welke ook Saulus genaamd wordt. En vanaf dat moment is de naam Saul verdwenen en heet hij voortaan alleen nog Paul. En heeft de naam aan van het opperhoofd van één eiland. Is toch wel leuk, hè? Hoef ik toch niet verder toe te lichten, hè? Een eiland der zee. En op die zendingsreis komt hij in Antiochië, Handelingen 13, en daar citeert hij dus inderdaad Jesaja 42 en 49, maar in bijzonder ook hier Jesaja 55. Hij noemt deze gewisse weldaden van David, die dus in zijn dagen van toepassing zijn. Het zijn natuurlijk de weldadigheden, om niet te zeggen de zegeningen van Christus, waarmee wij gezegend zijn, hè? Efeze 1, vers 3. Maar Christus is en blijft de leeuw uit de stam van Juda, de zoon van David, met rechten op de troon, die hem van Gods wegen toegewezen is, net als ooit aan David zelf. En daarna is het wachten op het tijdstip waarop dit ook in de praktijk gerealiseerd zal worden. Maar degenen die voor die tijd al David volgden en tegelijkertijd vervolgd werden door degenen die in slavernij zijn, Nee, niet door Ismaël, maar nu door Saul. Wat hetzelfde is, ja. Ja, die hebben wij dus. Wij hebben nu reeds deel aan deze gewisse weldaden van de Messias. En daarmee van David, zeker. Ja, het is in ons vervuld. Alle beloften Gods, ook die via David gedaan zijn, zijn ja en amen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En het is reeds van toepassing nu. En over onze tijd gaat het. Hè? Zie, ik heb hem, vers 4, tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Ja, dat is hij nog niet, maar dat komt nog, hè. Het is Psalm 2 wat je hier leest, hè. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en. Of het is Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand op dat, of tot dat, net zo je wilt. Moet later nog gebeuren. Maar dat is onze tijd. En zeker blijkt dat als het dan in vers 5 van Jesaja 55... Die kan je onthouden, lijkt mij. Jesaja 55, vers 5. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Even langzaam, hè. Zie, gij zult een volk roepen. Wie is die gij? Een hint. De vertalers hebben het ook niet begrepen. Of wie het maar waren die over de hoofdletters gaan, hè. Ziet gij, dat is die zoon van David, die een getuige der volken is en een vorst en gebieder der volken. Die zal een volk roepen, let op, niet volkeren, een volk, enkelvoud. Dat gij niet kendet, waar gij niets mee van doen hadet. Een volk waar gij geen banden mee onderhield. Want kennen is immers gemeenschap hebben, dat weet u, hè, op allerlei niveaus. En gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En nu van de andere kant geredeneerd, het volk dat u niet kende, ze kennen elkaar niet dus. Het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heren uw Gods wil. En om des Heiligen Israëls wil. Want hij heeft u, en u is de Heer Jezus dus, hè? Hij heeft u verheerlijkt. Waarna we eerst vaststellen, er is dus specifiek een volk, enkelvoud, dat deel zou hebben aan de gewisse weldadigheden van David. Of anders gezegd, er is één volk aan wie die gewisse weldaden van David gegeven zouden worden. De vraag is, aan welk volk? Als je dacht, dat is de gemeente, dan moet ik u zeggen, dat kan niet. Maar ik ben mij bewust dat er zijn die dit niet begrijpen. En dat is jammer, want ja, ik kan er ook niks aan uitleggen. Als deze daden, weldaden van David, gegeven worden aan de gemeente, dan kan dat alleen als de gemeente daarvoor al bestond en nog geen deel had aan deze weldaden van David. Maar dat kan niet. De gemeente is de gemeente omdat de leden van de gemeente deel hebben aan de gewisse weldaden van David. En voordat ze de gemeenteleden deel hadden aan de gewisse weldaden van David, was er geen gemeente en ook geen gemeenteleden. Er was niet een volk dan om het aan te geven. Ik weet wel dat sommigen dit niet begrijpen. Tenminste, ik neem aan, ik geloof dat. Als ze zeggen, dat begrijpen wij niet. Al heb ik ook vaak de indruk dat men gewoon niet bereid is daarover na te denken. Men vindt het te moeilijk. En als het moeilijk is, wil men er niet mee te maken hebben. Maar u begrijpt toch wat ik nu zeg? Dat is hetzelfde als wat ik al jaren roep. Zolang als het me heugt. Wie is die vrouw, die bloedvloeiende vrouw die genezen wordt? Het is niet het Joodse volk, want dat was het dochtertje van Jairus in hetzelfde verhaal. Het zijn ook niet de heidenen, want dat is die massa die de Heer verdrinkt. Zodat de vraag is, wie heeft mij aangeraakt? En als je daarna zegt, die vrouw is de gemeente... dan zeg je dus dat de gemeente eerst al bestond... en onvruchtbaar was, bloedvloeiend, ziek... en dat de gemeente genezen geworden is door de Heer Jezus. Van Gods wegen. En dat kan niet, want de gemeente is volmaakt in hem... en was dat ook altijd, zolang de gemeente bestaat... Dus het antwoord is fout. Het kan domweg niet. Nou ja, daarna kun je het wegredeneren en zeggen... maar die bloedvloeiende vrouw is gewoon een van de vele van die menigte. En uit de heidenen is er dan al hier, zo hier en daar één. Het was er maar één trouwens. Die komt tot de Heer en die wordt dan genezen, zoals u of ik. En je kan er een evangelisatietoespraak mooi aan vastknopen. Je gaat naar de Heer toen je raakt hem aan. Hoezo typologie? Je gaat naar de Heer toe, je raakt de zoon van zijn kleed aan... en dan, gek hè, dan hebben ze ineens helemaal geen moeite met symboliek, hoor. Maar vooruit, hè. En je raakt aan zijn kleed aan en dan word je genezen. Ja, maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat over twee vrouwen met gelijksoortige omstandigheden... althans tegengestelde omstandigheden, maar van gelijke aard tegenover elkaar. De ene is het Joodse volk. De vraag is, welk andere volk is dan die bloedvloeiende vrouw? En u begrijpt dat er maar één antwoord is... Dat zijn de tien stammen van Israël. Dat is het andere huis van Israël onder aanvoering van Efraïm. En nou zijn we hier, precies hetzelfde. Gij zult een volk roepen. Niet gij zult een volk verzamelen. Gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. Het volk dat u niet kende zal tot u lopen. Straks hebben we het over dat inderdaad aan de gemeenschap het kennen... de gemeenschap tussen de Heer en het huis Israëls een einde gekomen was. Zij kenden elkaar niet langer. Er was een goede reden voor. Het huwelijk was ontbonden en de man had de vrouw weggezonden met een scheidbrief. Staat ook in Jesaja trouwens. Ze kenden elkaar niet. Hadden elkaar gekend. Ja, dat kan ja. Maar zo staat het er niet, hè. Er was geen gemeenschap tussen deze man en vrouw, om zo te zeggen. Niettemin, dat volk zou lopen, rennen betekent dat, dat weet u toch, lopen is met haast komen, hè? U weet wel, looppas. Het zal tot u lopen, dat volk zou tot de Messias komen blijkbaar, om des Heren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil. Dat je uiteindelijk van doen krijgt met de gemeente, dat is inderdaad zo. Maar daar gaat het niet in eerste instantie over. Maar het in eerste instantie over gaat in dit vers is over een heel volk. Dat deel zou krijgen aan de Messias als eerste. En welk volk dat is, ja hoor eens. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Daar hebben we het nou wel over gehad. Dat volk van de koloniën, zal ik maar zeggen. Dat ter zee voeren in de dagen van Jesaja. Wat het man was, Britann. Dus, gewoon, Jozef. Efraïm, Manasse, mag geen probleem zijn. En dan lezen we weer verder. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Die komt natuurlijk zwaar overeen met Jesaja 49 vers 8. Dat was in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en te dagen des heils heb ik u geholpen. En dat is precies het vers... waar staat, ik zal u geven tot een verbond des volks. Zal u geven aan Britann om het aardrijk op te richten... om de verwoeste erfenissen te doen beërven, enzovoort. En dat vers werd ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Je kan het niet missen gewoon. Schrift met schrift vergelijken, er blijft heus maar één optie over. Terug naar Jesaja 55, vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is... De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten... en hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. Dus weer dat trefwoord, ontfermen, van Hosea, Rugama. En bekeer u tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten... en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. En dan zal ik u nog eens wat zeggen... Deze woorden, vers 8 en ook vers 9, waar min of meer hetzelfde staat... zijn, als u mij zou vragen, de basis eigenlijk voor de woorden in Romeinen hoofdstuk 11. Helemaal aan het eind van de beruchte hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11. Namelijk, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Dit zijn voor een deel al citaten uit het Oude Testament, maar ze komen overeen met de inhoud van Jesaja 55... vers 7 en 8, of 8 en 9 eigenlijk, waar gezegd wordt dat de gedachten van de Heer, en daarmee zijn oordelen en zijn wegen, hoger zijn dan die van de mens. In de zin van dat de mens alleen kan kennen door naar God te luisteren, die immers spreekt. Terugverwijzend naar Jesaja 55, vers 3. Neig uw oor. Hoort en uw ziel zal leven. Luister naar mij, zegt de Heer, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Maar ja, tot vandaag zitten wij met het idee dat deze woorden, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe enzovoort, dat die betekenen dat wij de gedachten van de Heer niet kunnen kennen. En zo, voor dat doel, wordt dit vers ook gewoonlijk geciteerd. Net als die van de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Of die van wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Ook uit Jesaja trouwens. Maar aangehaald in 1 Korinthe. Terwijl daar juist bij staat, doch God heeft het ons geopenbaard. En in Romeinen 9 tot en met 11, hoe onderzoekelijk zijn zijn wegen. Ja, maar die zijn net uitgelegd dus, 3 hoofdstukken lang. God openbaart die wegen nou juist. En welke wegen zijn dat? Nou, als u dat vanavond vraagt, zeg ik zonder aarzelen. Nou ja, dat is de weg die de Heer gaat met zijn ontwikkeling van zijn heilsplan op aarde. Wat weliswaar onderbroken is, gestopt is bij het Joodse volk. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het werk gestopt is. Het gaat gewoon door, maar via de andere route. Ja, 2 ijzers in het vuur. Wel door 2 benen. En als de ene kreupel is. Nee, dit is een Bijbels beeld, wat ik nu zeg. Als de ene kreupel is, neemt hij de andere been. Weet u nog dat Jacob tot bekering kwam vanaf dat moment? He? Ja, was hij kreupel. En weet u nog dat gelovig overblijfsel uit... Dat gelovig overblijfsel uit van onder de wet, vanuit het Joodse volk. Heeft Saul nog nageslacht? Ja, Mefiboset. Kreupel. De ene been doet het niet meer. Nee, maar God doet het werk via het andere been. Je hebt trouwens ook nog, hoe lang hinkt gij op 2 gedachten? Komt ook nog in de Bijbel voor. Hè? Dus je keuze niet kunt maken tussen die 2 wegen die je moet gaan. Maar de Heer heeft dat al lang bepaald. Hè? Gaat het niet langs de ene in het openbaar, dan langs de andere in het verborgene. Dat is het volgende vers hier trouwens. Eerst vers 9 dan maar. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw liederen gedachten. Daarom moet je naar hem luisteren, want hij maakt het bekend. Want gelijk de regen en de sneeuw, dat is neerslag van betekenis. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven, dus voor de zaaier en brood voor de eten, alzo zal mijn woord, regen en sneeuw als beeld van het woord van God, dus, staat erbij, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. En het punt is, of je er nou naar luisteren wil of niet, of je nou al of niet je oor neigt naar de Heere, de Heer doet zijn werk toch. Ik spreek, zegt de Heer, en zend mijn woord en het zal vrucht dragen. En pas je dat toe op, nou ja, in verband met wat wij nu weten, begrijpen we waar het over gaat. Je kan het ook gewoon natuurlijk in Romeinen 3 vragen, hè? In Romeinen 3. Dan vraag je gewoon hoe dat zit dan met het Joodse volk. En dan staat er, ja, hun zijn wel de woorden Gods toebedrouwd, maar ze zijn ongehoorzaam geweest. Zal dan het ongeloof van het Joodse volk het geloof van God er niet doen, is de vraag. Of met de andere vertaling, zal de ontrouw van het Joodse volk de trouw van God er niet doen? En het antwoord is dat zij verre. Dat betekent dat het ongeloof van het Joodse volk op geen enkele wijze het werk Gods in de weg staat. Zo simpel is dat. De Messias zal worden aangesteld in zijn opstanding. Daarna zou hij eerst zich een volk voor zijn naam van eerstelingen verzamelen. Dat kan je lezen in het Oude Testament, in alles wat we trouwens al gelezen hebben over eerstgeboorterecht en eerstelingen enzovoort. Je komt er vanzelf tegen. Het is allemaal vastgelegd. Nou, dat is wat God doet in onze dagen. Het punt is alleen dat hij het niet doet via het Joodse volk, maar via dat andere volk. Het andere huis van Israël. Het gaat gewoon door. En dat is ook wat hier staat. Mijn woord zal niet ledig wederkeren. Gaat toch gebeuren. Hij doet wat hij gezegd heeft enzovoorts. En als je dat dan weer even terugkoppelt naar handelingen 13... waar we steeds opnieuw terechtkomen, dan kom je daar vanzelf terecht in vers 40 en 41... maar die heb ik natuurlijk ook al eerder aangehaald. Ziet dan toe dat over uw lieden niet komen, gezegd tot de Joden. Hetgeen gezegd is in de profeten, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En dan meteen vers 47, want al zo heeft ons de Heer geboden, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, omdat gij zo zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Dat wil zeggen, de Heer, zijn werk gaat gewoon door. Dan maar niet via het Joodse volk, maar dan via het andere huis van Israël. Dat vind je dus gewoon terug hier in Jesaja 54 en ook inderdaad 55. De volgende verzen in Jesaja 55 spreken inderdaad dan over dat men met vrolijk gezang zou voortgaan en dat de bomen des velds zullen de handen klappen enzovoort. En zo kwamen we daar ook terecht. Maar ik hoop dat u ziet dat het hele verband, dat hele hoofdstuk, precies ook wel degelijk over dezezelfde dingen spreekt. En als je daarna weer de draad opneemt in Jesaja 54, daar komen we vandaan. Wie zijn dat die dan in vrolijk gezang zouden uitbarsten en geschal zouden maken enzovoort? Dan weet je wie het zijn, toch? Dat is het andere huis van Israël, het niet-Joodse huis van Israël. Laten we maar verder gaan bij Jesaja 54, vers 2 dan. Nu wij toch duidelijk gezien hebben waar het over gaat. Want daar staat in Jesaja 54, vers 2... maak de plaats uw tenten wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Dat we hiervan doen hebben met het beeld van een zogenaamde spantent, dat begrijpt u. Hopelijk, en anders komt u van de zomer maar eens langs tijdens de tentcampagne. Dan ziet u waar het over gaat. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. De tent wordt uitgebreid, de tent wordt groter. Er staat ook waarom die tenten groter moeten worden. Er staat, want gij zult uitbreken, dat woord kennen we nog, hè? Uitbreken in menigte. Vruchtdragen, het is het woord dat gebruikt werd voor Abraham. Hè? Gij zult uitbreken in menigte. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerkant, en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Dit beeld van de tent, dat vinden wij trouwens wel vaker. Eveneens de gedachte dat Israël zich bijzonder zou vermenigvuldigen. Ik denk dat we dat in het algemeen zwaar onderschat hebben altijd. De Heer had van tevoren gezegd dat ze zich zouden vermenigvuldigen en ontwikkelen tot volken en koningen en myriaden, staat er dan in de Engelse vertaling, als het gaat over Rebecca. Ze afscheid neemt van haar familie om naar Isaac te gaan, zal ik maar zeggen, dan krijgt ze de zegen mee van de broers. En dan staan die uitdrukkingen, we hebben ze in de tijd besproken, dus ik kom er nou maar niet op terug. Maar dat is waar het over gaat. Het volk zou uitbreiden. Wanneer? Nou ja, in de dagen waarover Paulus spreekt, toch? Als hij dit vers aanhaalt, vers 1 aanhaalt in Galaten hoofdstuk 4. In onze dagen zou het zich uitbreiden, ontwikkelen, en dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Velen denken bij de term 10 stammen aan ergens een stammetje. Een soort geïsoleerd groepje mensen met een aparte cultuur en afwijkend van alles wat er omheen is. En dat is dan misschien een van de 10 stammen of zo. Dat is een volkomen verkeerde voorstelling van zaken. Het volk zou zich zwaar vermenigvuldigen en zou dominant zijn in de wereld. Want hoe dan ook, de uitdrukking uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Wat dat precies betekent, weet ik niet, want die vertaling is ook niet duidelijk. Maar ik heb het nagekeken, het Hebreeuws is ook niet duidelijk. Wat staat daar nou precies? Maar wat je er wel uit kunt halen, is dat inderdaad het volk waar het hier over gaat macht zou hebben over de heidenen. In de zin van, gij zult de poorten uw vijanden bezitten. Die hebben we ook al eens gelezen. Afgezien daarvan, het beeld van die tent vinden wij trouwens ook nog wel ergens anders. Nou weet ik het niet zeker, maar ik dacht in Jesaja 49. Jesaja 49, eerst vers 19. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk nu zult gij benauwd worden van inwoners. Gij zult benauwd worden van inwoners. Het land wordt vol. En die u verslonden zullen zich verre van u maken. Dat wil zeggen, ze krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen en veel te worden, zonder verslonden te worden. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen. Lebensraum is het woord, heeft men mij verteld. De plaats was te nauw. Je komt het in de Bijbelse geschiedenis wel eens een paar keer tegen, hoor. Dat men zegt, de ruimte is ons te nauw. En daarna wordt het, en de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Daar hebben wij het woord Rehoboth aan te danken. Maar vooruit, die dingen ga ik niet in. Vers 21. En gij zult zeggen in uw hart, naar aanleiding van dat ze met zoveel blijken te zijn, gij zult zeggen in uw hart, en nu zijn we in een vers dat wij al eerder hebben aangehaald, om heel andere redenen. Namelijk, ze zullen zeggen, wie heeft mij deze gegenereerd? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis, in de ballingschap gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Waar komt dit volk allemaal ineens vandaan? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? En ik heb u eerder al verteld dat in de Joodse traditie staat commentaar op dit vers, en er staat dat dit dezelfde vraag is als die van Jacob, als hij bij Jozef komt. En Jozef komt met zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, en dan vraagt Jacob, wie zijn toch deze? En de Joden zeggen daarvan dat dit dezelfde vraag is, en dat dus deze uitspraak hier in Jesaja 49 vers 21... dat dus net als de uitspraak in Genesis 49 gaat over de 10 stammen van Israël. Die immers zoek zijn op een of andere wijze, en op een gegeven moment komen ze toch voor de dag, en dan is de vraag, maar wie zijn deze lui eigenlijk? Waar komt dit nou allemaal vandaan? We wisten niet dat die er ook nog waren. We waren het ons niet bewust. Wie zijn toch deze? En het antwoord in Genesis 48 vers 8 was, dit zijn Manasse en Ephraim. En het antwoord hier is dus volgens de Joodse opvatting Manasse en Ephraim. Of iets breder, het zijn de 10 stammen van Israël. Maar dit zijn dus de lui waarvan gezegd wordt dat hun plaats er nou was. Dat er ruimte gemaakt moest worden, dat ze talrijk geworden zijn enzovoorts. En u weet, dat was de zegening aan Abraham. Maar de zegening aan Abraham is fundamenteel vererfd geworden. In de eerste plaats naar Jozef en via Jozef naar Ephraim en Manasse. Onder de stammen van Israël zijn zij de dragers van de belofte. En daar gaat het over, maar dit is Jesaja 49 weer. Inclusief Britam, eilanden der zee, wat het maar was allemaal. Einden der aarde, Dus dat laat zich raden. Maar hier is ook sprake van de ruimte was te nauw. Ze hebben zich zwaar vermenigvuldigd enzovoort. Wat er ook gebeurd is. Kijk, er zijn wat historische aanleidingen geweest tot de zogenaamde grote volksverhuizingen. Hier in Europa. Maar de belangrijkste aanleiding is natuurlijk toch de vermenigvuldiging van bepaalde volken. Om niet te zeggen van een bepaald volk. Dus iets samenleven. Die hebben ruimte nodig. Ze kwamen ergens vandaan. Ze kwamen hier in West-Europa. Alleen waar ze vandaan kwamen was het nog steeds vol, hoor. Ik bedoel, het werd niet ontvolkt. Ze kwamen uit een plaats, maar in werkelijkheid, ze verspreiden zich in hoge mate. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, want het is maar niet een simpele aangelegenheid. Maar het bewijst inderdaad wat hier staat. Sinds het begin van onze jaartelling, sinds de prediking van het evangelie, heeft dit volk zich ook heel verschrikkelijk groot ontwikkeld. En dat is wat hier staat. Het gaat inderdaad dus over onze tegenwoordige tijd. En deze woorden uit Jesaja 49 worden dus min of meer weer aangehaald in hoofdstuk 54 met maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide en dat soort dingen meer. Want de kinderen der eenzamen zijn meer, veel meer dan van degene die de man heeft. En wat die tent betreft in Jesaja 33 lezen wij in vers 20... Schouwt Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ter nedergeworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden en van welker zelen geen verscheurd worden. Dit is een uitspraak in het algemeen over het nieuwe verbond. Daar staat niet bij over welke tijd het dan precies gaat, dat het uiteindelijk vervuld wordt, letterlijk. En in verband met een letterlijk Sion dan wel Jeruzalem, dat lijkt me duidelijk. Maar het is wel dezelfde beeldspraak. Sprekend over het herstel van Israël, het aanbreken van het Nieuwe Verbond en het Koninkrijk enzovoorts. Dus dat het over het Nieuwe Verbond gaat, dat kun je op zijn minst uit Jesaja 33 afleiden. We hebben er trouwens nog een, maar die is negatiever. Dat is in Jeremia hoofdstuk 10. Jeremia 10, vers 20. Waar staat, mijn tent is verstoord en al mijn zelen zijn verscheurd. Mijn kinderen zijn van mij uitgegaan en zij zijn er niet. Er is niemand meer die mijn tent uitspant en mijn gordijnen opricht. En boven vers 17 staat dan ook voorzegging der naderende verwoesting, dat gaat over de ondergang van het tweestammenrijk, in dit geval, van Israël. Maar het is wel dezelfde beeldspraak. Daar raakt de tent leeg en in verval. Als uitbeelding van het oordeel over het Joodse volk. Maar waar we net over gelezen hebben, is precies het tegenovergestelde. Een tent die niet leeg raakt, maar een tent die zo vol is dat die groter gemaakt moet worden. Dat die ruimte moet hebben. Het is dus niet zomaar een uitspraak hier in Jesaja 54. Het sluit aan bij enige andere uitspraken met dezelfde beeldspraak. Israël als tent. Maar deze wordt erg groot. Gij zult, vers 3, uitbreken in menigte. Doorbreken, openbreken. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Vruchtbaar zijn. Dat woord uitbreken is het, hè? Peres, parats. Gij zult uitbreken in menigte, zoals vervat in de beloften aan de aartsvaders. Hier wordt het vervuld. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vreest niet, wordt tot hem gezegd, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken, want uw maker is uw man. Heer der heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Uw man, uw verlosser, de heilige Israëls. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Uiteindelijk, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw. Daarom las ik eerst door. Want in vers 4 is sprake van uw weduwschap. En hier in vers 6 is het, de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Als je die versen bij elkaar optelt, dan gaat het dus om een volk dat eerst eenzaam en onvruchtbaar was, vers 1. Een volk dat te schande geworden is, een volk dat beschouwd wordt als een vrouw dus en wordt beschreven als weduwe, maar ook als een gescheiden vrouw, een verlaten vrouw, in vers 6. In vers 5 is impliciet sprake van herschepping, uw maker is uw man, maar tegelijkertijd ook van een nieuw huwelijk. En daar vind je dus heel wat gedachten samengeperst in een paar losse uitspraken, om zo te zeggen. Maar het zijn even zoveel thema's gewoon doorheen heel de Bijbel. Waar het hier over gaat, is niet over het Joodse volk, maar dat hebben we inmiddels wel gezien. Dat was die vrouw die de man had. Het gaat dus inderdaad over de 10 stammen van Israël. Want daarop zijn deze dingen van toepassing. In elk geval, het Joodse volk, voorgesteld als vrouw, is nooit verlaten geweest. Voor zover er sprake was van een scheiding, een ontbinding van het huwelijk tussen de Heer en Israël, is dat alleen van toepassing op de 10 stammen van Israël. En dat vind je ook hier in Jesaja. Je vindt in elk geval in Jesaja 50 vers 1... Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Maar dat kan niet gezegd worden van het Joodse volk. Om de eenvoudige reden dat het Joodse volk altijd in die positie gebleven is. Tot aan, en tot en met natuurlijk, maar tot aan de dood van de Heere Jezus. En de Bijbel beschrijft dat alsof de man is overleden. En sindsdien is het Joodse volk weduwe. Dat is wat beschreven wordt, of althans aangehaald wordt, in Romeinen hoofdstuk 7. Weet gij niet dat de wet heerst over de vrouw zo lange tijd als de man leeft. Maar als de man gestorven is, is de vrouw, die inmiddels weduwe is dus, vrij om zich te verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. In verband met het Joodse volk kan dus niet gesproken worden over een scheidbrief, over een echtscheiding. Maar hier gaat het wel over een echtscheiding. Dat neemt niet weg dat die man die haar heeft weggestuurd met een scheidbrief, Jesaja 50 vers 1, dat die man wel degelijk overleden is sindsdien, daarna. En dus kunnen de 10 stammen beschreven worden als een vrouw, namelijk als een weduwe, maar ook als verlaten vrouw. Beide termen worden gebruikt. En dan wordt het eventueel keer nochtans weder tot mij. Ik moet even kijken ook nog in Jeremia 3. Daar lezen wij gelijke dingen. Jeremia 3 is het hoofdstuk waarin die twee vrouwen tegenover elkaar gesteld worden. En hier heten ze gewoon Juda en Israël. En van Israël staat dat ze zich afkeerde van haar man, om zo te zeggen, vers 6. En dat zij ging heen op alle hoge bergen en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, vers 7, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Dus dan weet u dat, hè? De scheidbrief is van toepassing op Israël, op de 10 stammen en niet op de 2. En dan staat er daarna dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. En deed het nog erger dan Israël. Dat staat dan in vers 11. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Er zijn zelfs aanwijzingen, waar dit er een van is, dit schriftgedeelte, waaruit je zou kunnen concluderen dat Israël, de tien dus, juist in de ballingschap alsnog de Heere gezocht heeft te dienen. Ik ga daar liever niet op in, want Toemari vindt dat nou niet zo nodig. Maar ik kan er natuurlijk wel iets makkelijker op wijzen dat iets dergelijks wel degelijk ook bij de twee stammen gebeurd is. En daar hebben wij, nou zij in de eerste plaats, en daarna wij, hebben daar het Jodendom, het Judaïsme aan te danken. Toen ineens zou men de Heer gaan dienen in de ballingschap. Maar dat schijnt met de tien stammen ook gebeurd te zijn. In de Bijbel hebben we daar enige aanwijzingen voor. Maar buiten de Bijbel hebben wij die aanwijzingen ook. Of daar veel van terechtgekomen is? Nee, dat was bij de Joden ook niet zo. Hè? Er is niet veel van terechtgekomen. Maar hier vind je zoiets, want er staat dus dat de afgekeerde Israël haar ziel gerechtvaardigd heeft meer dan de trouweloze Juda. Ik sla dit maar verder weer weg. Maar dit soort uitspraken moeten toch redelijk voldoende zijn om deze uitspraak in Jesaja 54 te begrijpen. Als u vraagt, vers 4. Waarom zou men dan beschaamd worden en waarom zou men dan schaamrood worden? Nou ja, dat is wegens het verleden van die vrouw. Want daar gaat het over. Die immers het met allerlei andere mannen aanlegde en aan de Heer ontrouw was. Maar als het terugkeert tot de Heer, zal het niet beschaamd worden of schaamrood worden. Er staat, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken, want, en er komen woorden die de beschrijving geven van de nieuwe situatie van Israël, van de tien stammen in verbonden met de verlosser, de heilige Israëls. En dan de toelichting vers 6, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw, dat is de term voor een gescheiden vrouw, de man heeft haar weggestuurd, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest en dus weggezonden zijt met een scheidbrief. En dat is precies de geschiedenis van de tien stammen. Ze wilden de Heer nooit dienen, de Heer heeft ze weggestuurd het land uit enzovoort. Maar toen eenmaal het nieuwe verbond aanbrak, toen waren zij de eerste om alsnog tot de Heer te komen. En zodat er sprake is inderdaad van opnieuw één huwelijk. Misschien moet ik het niet zeggen, maar deze achtergrond maakt ook dat die hele kwestie van de relatie tussen Christus en de gemeente soms wat lastig is, omdat de gemeente wel degelijk voorgesteld wordt als vrouw ten opzichte van de Heer. Niet als bruid overigens, maar wel als vrouw. Maar het een en ander ligt natuurlijk heel dicht tegen elkaar aan. Het maakt het lastig om het onderscheid te maken. Ik red me de meestal zo snel mogelijk uit. Niet om het probleem te ontwijken, maar er is natuurlijk, het is natuurlijk een manier om het heel snel te zeggen. De gemeente wordt geacht de vrouw van Christus te zijn, want zo staat het in Efeze 5. Maar de gemeente is nooit bruid geweest. Dus die hele bruidskwestie, dat kan niet. En daar, dat is waar ik het grootste bezwaar tegen heb, want dat idee van de gemeente is bruid. Veronderstel dat er geen gemeenschap is met de bruidegom nog, tenminste. Naar Bijbelse maatstaven, bruid en bruidegom hebben geen gemeenschap met elkander. En dat is de Bijbelse norm dus. En daarom is de gemeente niet de bruid, want wij hebben wel gemeenschap met de Heer. Wij leven in gemeenschap met hem. En die gemeenschap zou ook vrucht dragen. Dit moet duidelijk zijn, hè. Het gaat niet over de gemeente. Het gaat over de positie van dat volk als volk. Op andere wijze wordt het ook uiteengezet, misschien hebben we het er later over, dat moet wel, vanwege Hosea, die bij gelegenheid zijn vrouw moest terugkopen zelfs, kennelijk uit slavernij, en daarna was het wel zijn vrouw, maar zouden ze geen gemeenschap met elkaar hebben. En dat is net zo goed een uitbeelding van de positie van de tien stammen. Het is ook hetzelfde als dat de vrouw zegt, ik zwanger worden, dat kan niet, want ik beken geen man. Of die vrouw zei, ik heb geen man. Het is iets moeilijker. Dat was de Samaritaanse vrouw. Ze bekende geen man en toch zou er wat uit geboren worden. En wat er uit geboren wordt, dat is de gemeente in de praktijk. Hè? Nog een keer, vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Let op weer op het woord ontfermen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen. En dat gaat niet over het Joodse volk, waarover de Heer zich in de toekomst zal ontfermen, maar het gaat over Israël, waarvoor de Heer zich verborgen had, in ieder geval sinds de Assyrische ballingschap, 722 voor Christus, officieel. Maar dat weer in relatie met de Heer gebracht wordt op een of andere wijze, een bepaalde soort relatie, sinds de opstanding van Christus. En dat hetzelfde ook het Jodendom zal overkomen. Ja, dat is zo. Voor hen verbergt zich de Heer nu in onze dagen en hij zal zich in de toekomst over hen ontfermen. En dan zijn eigenlijk dezezelfde woorden van toepassing. Ik heb mij in een kleine toorn en voor een ogenblik van u verborgen en ik zal mij over u ontfermen. Dat is in de toekomst. En die combinatie van dat het eerst over de 10 stammen komt, deze geschiedenis, en later alsnog ook over de 2. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat in Romeinen 11 besproken wordt, maar daar heb ik nou geen tijd voor meer, hè. Er zit zoveel aan vast, ik moet er een keuze uit maken, maar daar staat dat gewoon zo, hè. Het Joodse volk is nu ongehoorzaam. Nou ja, eerst waren die heidenen ongehoorzaam, maar dat gaat er wel degelijk over de 10 stammen. Maar die hebben barmhartigheid ontvangen door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. En in de toekomst zal het Joodse volk alsnog barmhartigheid ontvangen door onze barmhartigheid, staat er. En dan heb je precies dus diezelfde geschiedenis. En omdat dat met elkaar overeenkomt, heb je dus profetieën die op allebei van toepassing zijn. En daarom is het bij sommige profetieën ook moeilijk te zeggen over welke tijd en over wie gaat het precies. Kan allebei. En het is ook allebei dan. Eerst over de 10, de Heer verbergt zich. Ze verdwijnen in ballingschap, de Heer verbergt zijn aangezicht. Maar dan breekt het nieuwe verbond aan in de opstanding van Christus. En dan komt die gemeenschap weer tot stand op een of andere wijze. En dat was eerst over de 10 en met de 2 gebeurde dat ook. Is de ongelovig, de Heer verbergt zijn aangezicht voor hen. En in zijn wederkomst, dat herhaalt zich dus ook, de komst van Christus. En in zijn wederkomst zal hij zich alsnog over Juda ontfermen. Met alle consequenties van dien. Heb u dat zover? Dan zullen wij het voor vanavond hierbij laten. Want wij zijn alweer over de toegewezen tijd heen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. En we danken u dat we dat woord leren kennen als het woord der waarheid. Als een samenvatting van heel de heilsgeschiedenis en in hoge mate vooraf gegeven. We danken u daarom dat we mogen zien dat u inderdaad een plan, uw plan der eeuwen, uw eeuwig voornemen ontwikkelt in de loop van de tijd en daarmee in de loop van de geschiedenis. En waar wij ons hart openstellen voor dat woord en onze oren tot u neigen, leren wij uw gedachten, uw wegen, uw oordelen verstaan en doorzien. En we danken u dat we daarop mogen vertrouwen, dat daardoor ons geloof gebouwd wordt, dat we daardoor u leren kennen, u die gesproken hebt en die uw woord daadwerkelijk gestand doet, ongeacht wat de mens doet en ongeacht de positie ook van het Joodse volk. Wij willen u dankzeggen dat wij u mogen leren kennen. En dat wie wij ook zijn, dat wij mogen komen tot die God van Israël om te luisteren naar dat woord dat in de eerste plaats nieuw leven in ons wekt. Dat woord dat ons reinigt van alle ongerechtigheid. Dat woord dat ons in de gemeenschap met u plaatst. En dat woord dat ook in onze harten geplant zal worden en vrucht zal dragen. Wij danken u daarom dat wij mogen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van dit woord. De dagen waarin alsnog uw heerlijkheid zal geopenbaard worden en uw koninkrijk geplant zal worden, beginnend in Jeruzalem. Wij danken u dat we daar deel aan zullen hebben, als uw kinderen, als uw erfgenamen, als mede-erfgenamen met Christus, en dat u voor ons Een erfenis bewaard in de hemel. Niet op grond van onze verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade. Daarom bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.